De stroom.
Prinseneiland, Amsterdam, prachtig deel van de stad. We staan voor een heel oud pakhuis. Daar woont Danielle Catari. En dat is nou echt zo'n gast dat je denkt, ah, wat leuk dat we er hebben. Want je leest eigenlijk heel weinig over, er hoort weinig over. Er, zowel ze internationaal echt is doorgebroken in de mode. Zat nog op school, maakte een collectie, zette die op Instagram. Werd uitgenodigd voor de New York Fashion Week. Kreeg een opdracht van Adidas om collecties te maken. Werkt voor Woolrich, is pas 27, bijzonder bescheiden en geeft heel weinig persoonlijke interviews. Gedroomde gast voor de serie.
Maar dat eigenlijk men helemaal niet bang moet of hoeft te zijn om gewoon eventjes te verdwijnen. Of om niet continu maar zichtbaar te zijn en online en aanwezig te zijn. En dat je daar niet bang voor moet zijn en dat je dan even moet kijken wat daar voor moois uitkomt.
Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
Om heel eerlijk te zijn, ik kan best wel snel een soort van boos worden en bang. Maar dat is puur naar mezelf toe als ik iets niet volledig begrijp.
We praten over routines.
Hey, in voorbereiding op ons gesprek dacht ik steeds, hoe jouw leven verlopen is tot nu toe, dat is een soort droom bijna. Ik denk dat heel veel meisjes en jongens trouwens zo voorstellen van ja, dat dan hoop je dat je ergens goed in wordt en dat dat opvalt en dat je uitgenodigd wordt of gevraagd voor van alles. En dat je daar je werk van kan maken. En als je het bij jou schetst van een meisje dat zichzelf leert te naaien en dan uiteindelijk al heel vroeg weet, ik ga die kant op, ik ga me inschrijven bij een kamer van koophandel op mijn 14e, 15e.
Ja, oh, dat inderdaad nog daarvoor, ja, klopt.
En dan toegelaten worden op een school, niet eens in je examenjaar, maar in een derde jaar.
Ja.
Internationaal opvallen via Instagram.
Ja, inderdaad. Dat is dan toch wel weer de kracht van social media. Ja.
Uitgenodigd worden door een van de grootste sportmerken ter wereld uiteindelijk om een collectie. En inmiddels samenwerkingen met hele chique merken zoals Woolrich. Maar dat is een droom. Voelt het ook zo?
Ja, oh, dat is wel een goeie inderdaad. Misschien ben ik daar vrij nuchter in. Maar het voelt wel, het voelt goed. En het is ook gewoon hoe het loopt. En ik denk dat ik dat belangrijker vind. En het loopt zo. En dat is dan waar ik heel blij mee ben. En ik bedoel, ik doe wat ik wil doen. Dus daar ben ik ook blij mee. Dus ja, I'm happy.
En het denk je nooit eens dat je nooit eens zo te denken dat je denkt, dit gebeurt gewoon allemaal. Verbaas jij je erover?
Soms wel, inderdaad. Ik denk dat ik dit is sowieso wel iets wat wel vaker voorvalt, dat ik gewoon merk bij mezelf van, ik sta niet vaak genoeg stil bij hetgene wat ik doe of wat er is gebeurd of wat ik heb gedaan en hoe dit is gelopen. Toch weet ik inderdaad hoe het is gelopen. Ik denk dat ik ben er wel van de veronderstelling van dat het gewoon echt een combinatie is tussen het harde werk, wat ik heb er hard voor gewerkt, maar ook dat geluk ook wel wat meespeelt. Maar ja, er zit overal wel weer wat ongelukkige, er zit altijd wel weer wat ruwe kantjes aan en dingen die niet lopen zoals je wilt lopen en wat misschien ook niet zo zichtbaar is, maar at the end, ja, gaat het allemaal goed en ik er heel blij mee. Ja, zeker.
Ja, je bent nuchter, hè?
Ja, ik ben wel nuchter. Ik denk ook wel een beetje dat het komt omdat ik nu in een bepaalde fase zit na, wat is het dan inderdaad, het begin van modeschool en toen met Adidas, et cetera, tot aan nu. Dat ik nu heel erg merk van, het mag wel ook iets anders.
Ja.
Ik merk heel erg van, niet dat ik er niet gelukkig van word, maar ik haal er iets minder voldoening uit en ik merk dat ik er zelf gewoon, ja, dat het wel iets anders mag zijn, een andere vorm mag aanhouden.
Want ik had me ook voorgenomen om niet te veel te praten over inderdaad dat hele, die Adidas-route. Hè? Maar om toch even in jouw hoofd te duiken van hoe dat werkt. Want dat is wel kenmerkend natuurlijk voor jouw hele stijl, dat je eigenlijk de dingen zoals we ze kennen,
zeker, ja,
een beetje uit elkaar sloopt en weer opnieuw in elkaar zet op een manier die heel eigen is.
Ja, nee, dat is zeker waar.
Maar bedoel je dat wat je net zei van, ik mag nu wel anders, dat je die manier van werken achter je zou willen laten?
Ja, klopt. Ik denk dat dat indirect of daar ook wel mee te maken heeft. Ik bedoel, toen de tijd was het letterlijk het deconstrueren van kleding, van oude items naar nieuwe kledingstukken. Maar ik zie het ook heel erg als het deconstructen van deze industrie. En ook gewoon nu van, ja, oké, het is een merk. Ik ben een designer. Maar dat mag ook wel, ja, dat mag ook wel iets anders zijn nu. En ik kan nog heel veel kanten op. Ik bedoel, met dezelfde visie zijn er nog zoveel kanten die je op kan gaan met hetzelfde idee daarbij.
Zoals?
Nou ja, het is niet dat ik denk van, nou, nu ga ik me helemaal omscholen tot iets heel iets anders. Of tot een accountant of zo. Maar ik wil toch best wel bold denken daarin. Misschien iets meer van een ik weet het niet. Het is nog heel erg een proces hoor. Dat ik heel erg aan het denken ben van, oh, wat moet het dan zijn? Maar het kan ook een fysieke space, een fysieke plek zijn. Of misschien wil ik uiteindelijk wel een koffietentje. Of wil ik een patisserie of whatever.
Met dieren.
Met dieren eventueel. Achterin een kinderboerderij. Ja, nee.
Dit ook... Want ik lees dan die stukken. Hè, en het gaat heel veel inderdaad over. Ze wordt altijd genoemd van... Ze pakt de bestaande orde. Ze scheurt het bijna uit elkaar. Zet het opnieuw in elkaar. Maakt iets eigens. Maar alsof je bijna moeite hebt met zo hoort het. Dit is het pad. Dit is het hokje waar je in zit. Hier horen de dingen zo. Dit is de norm. En daar schop jij wild om je heen en breekt er lekker uit.
Ja.
Is dat ook de reden dat je nu dan denkt van je bent succesvol in iets? Dat ken je dan wel. Dat wordt ook een verwachting. Nu moet het weer anders.
Het is denk ik ook meer dat ik altijd wel een beetje het gevoel, of al heel snel het gevoel heb gehad van, het is één voet in de industrie en één voet uit de industrie. Wat mij betreft hoef ik niet echt in het centrum te zijn van de mode-industrie of any industrie eigenlijk. Ik vind het veel leuker om meerdere kanten op te gaan en daar ook gewoon weer meer van te leren. Want voor mij is het gewoon puur ook gewoon... Ik leer er heel veel van. Ik bedoel, van Adidas, dat heeft me met de mix van... Wat ik op modeschool toen heb geleerd, heb ik samengebracht. En nu heb ik dan het eigen bedrijf, het eigen merk. Dat doe ik. En nu merk ik van, met die kennis kan ik weer heel veel andere dingen erbij halen en dingen doen en andere kanten op gaan. Zo, ik denk dat het echt een mix is van... Dat ik soms een beetje... bord kan zijn, maar ook dat ik het gevaarlijker vind om... Enerzijds hou ik heel erg van het stramien en alles, niet te veel verandering. Maar ik vind het te eng als ik te veel blijf hangen in iets wat continu maar hetzelfde is en waar ik dan dus ook minder voldoening uit kan halen. En dan wil ik liever iets totaal anders of best wel bold daarin denken wat dat dan kan zijn. Ja.
Om in beweging te zijn, is dat het? Dat je het gevoel hebt dat je moet blijven ontwikkelen of uitgedaagd moet worden?
Ja, ook op persoonlijk gebied inderdaad. Mijn eigen ontwikkeling. Dat ik daar heel erg, of dat ik inderdaad de laatste tijd wel een beetje heb gemerkt van... ik voel me op een of andere manier best wel vastzitten daarin. In hetgeen wat ik nu doe, ook al is het bijna elke dag anders en... Is het totaal niet zo van, elke dag is maar hetzelfde wat ik moet doen. Het is heel, ja.
Dit klinkt als een aankondiging van iemand die zegt, ik heb helemaal geen routines. Elke dag is anders.
In de basis zijn er zeker wel routines, maar ik denk het werk. Ik bedoel, toch nog kom je dingen tegen die nog niet eerder zijn voorgevallen en leer je daar weer van.
Ja.
Ik bedoel, dat heb ik echt nog steeds wel.
Maar dat is grappig dat jij dat zegt. Want ik heb juist, als ik je zo bestudeer van de zijlijn... dat je nu weer met die Woolrich-campagne... dat je die hele mooie, allemaal echt unieke vrouwen daarvoor gebruikt. Weet je, soms een beetje androgyn.
Ja.
Je echt even moet kijken, man, vrouw. En daar dan heel duidelijk bij zegt, de Woolrich-woman. Ik vond dat zo sterk. En dat voelt ook zo als een project waar je als jonge maker heel veel in kwijt kan. Dat je en maatschappelijk iets zegt, een boodschap eigenlijk hebt. En met een heel tof klassiek merk jouw signatuur eronder zet. Wat het weer anders maakt. Het ziet als een soort, ook een soort droomproject weer.
Ja, ik vind het inderdaad wel... En daarom vind ik het ook heel... exciting om dit dus juist met Woolrich te doen, want een outdoor merk wat al bijna 200 jaar bestaat, En waar we al vrijwel in het begin achter zijn gekomen van... hé, ze hebben nog nooit in deze 200 jaar samengewerkt met een vrouwelijke designer. Dus toen dacht ik, ja, that's a challenge.
Dat gaan we een beetje, beetje dikken. Ja.
Dus dan vind ik het nog interessanter. Dan vind ik het nog interessanter. En
Want is dat hoe het werkt in jouw hoofd? Dat je dan inderdaad in zo'n gesprek of in de research erachter komt... hé, nog nooit een vrouwelijke designer... Ping, we gaan vol op de vrouw.
Dat maakt het wel zeker meer aantrekkelijk. Is hetzelfde met een Adidas, wat natuurlijk die heel iconisch, die drie strepen, eigenlijk moet je daar gewoon niet aan komen. Kijk, tuurlijk is het een beetje van het naïeve van nog een student zijnde. Maar ook, ik wil dat iconische juist gebruiken. En dus dat ga ik opknippen. Dat is ook een... Ja, het klinkt wel een beetje allemaal radicaal. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, maar daar zit het leuke, denk ik. Daarom had ik er ook echt zin in om je vragen te stellen. Omdat je lijkt heel ingetogen en bescheiden. En bescheiden en introvert misschien zelfs.
Ja, zeker.
Terwijl je werk is heel uitgesproken en heel groot en heel radicaal inderdaad.
Ja, dat is inderdaad best een contrast.
Hoe komt dat? Wat voel je daar zelf bij, bedoel ik? Is het... Voelt het logisch om op die manier te werken voor jou?
Ik denk dat het heel erg vanzelf gaat. Ik denk dat ik het ook wel kan koppelen aan eerder werk. Dus inderdaad hoe ik op school te werk ging en hoe ik ben opgevoed. Ook best wel met twee contrasten waarbij bijvoorbeeld mijn vader heel rationeel, heel pragmatisch ingesteld is. En mijn moeder meer vanuit emotie handelt. Dus het zijn ook gewoon twee tegenpolen.
Opposites attract.
Ja. Maar dat is ook iets, niet zozeer waar ik mee struggle, maar wel heel erg vaak de balans in zoek van wanneer benader ik iets meer vanuit ratio en wanneer handel ik meer vanuit emotie of vanuit gevoel.
Want, hoe maak je die afweging?
Ja, dat vind ik, dat weet ik niet eigenlijk. Dat gebeurt eigenlijk gewoon. Maar soms vind ik dat inderdaad ook wel een struggle. En dan merk ik van, kan ik hier beter op intuïtie? Voelt dat sterker en ga ik daar naar luisteren? Of niet? Ik bedoel, soms is het ook wel duidelijk hoor. Dan is het gewoon van, nee, dat is logisch om het op deze manier te doen. Dus dan is het gewoon puur vanuit pragmatische beweegredenen. Ja.
En je vader was Indonesisch, hè?
Ja, klopt. Ja.
Heeft er misschien ook wel mee te maken?
Ja, zeker. Dat denk ik ook wel. Dit is ook iets een beetje waar ik meer... Ja, natuurlijk naarmate je wat ouder wordt... Dat je heel erg merkt van... Oh ja, dat is een bepaald karakter. Het karakter van je ouders. Nou, natuurlijk weet je dat. Beide ouders die hebben natuurlijk zijn eigen individuen. Hebben een eigen karakter. Maar nu zie je ook hoe dat... Ja, hoe dat echt...
In jou verenigd is.
Ja, precies, ja.
Hey, je zei al, je dag eigenlijk is elke dag anders. Maar ik heb natuurlijk ook wel wat mensen om je heen opgezocht om eens te vragen. Je hebt wel rituelen en gewoontes, hè?
Ja.
Laten we eens beginnen gewoon met het begin van jouw dag. Wanneer is dat?
Even kijken, het is... Ja, ik heb daar wel een routine in. Ik moet wel zeggen van nu... met de seizoenswisseling is het toch iets anders. Want normaliter en idealiter sta ik op vroeg. Ik ben echt meer een ochtendmens dan een avondmens. Nou ja, 6 uur. En dan neem ik de tijd. Althans, dan doe ik mijn badjas aan. Zet ik meteen thee. En dan ga ik eigenlijk hier aan tafel zitten en ga ik schrijven. En dat doe ik nu al een tijdje en dat probeer ik inderdaad wel, of dat doe ik echt elke dag.
En wat schrijf je dan?
Ja, het is eigenlijk een beetje als een journal. En ik moet ook zeggen, dat heeft ook best wel, dat heeft heel lang in mijn gedachten gezeten, in mijn hoofd gezeten van oké, ik ga beginnen, maar oké, wat voor een boekje en welke pen? En ik heb dan nu ook een vulpen en ik ben heel nostalgisch, dus dat is ook zo'n Lamy pen, ik weet niet, die houten.
Ja.
Ja, dat moest helemaal geregeld worden. Anders ging ik niet beginnen met schrijven. Dus dat...
Maar is het van Julia Cameron, The Artist's Way, de Morning Pages?
Beetje zoals dat, inderdaad.
En wat schrijf je zoal, als ik vragen mag, hoor?
Nou, eigenlijk soms dus in de ochtend en soms dus als dat niet in de ochtend gebeurt, dan is het in ieder geval in de avond. En dat ja, eigenlijk zijn dat niet maar een enkele zin. Het is sowieso wel een bladzijde. En dat kan van alles zijn. Dat kan ja, gewoon wat er vandaag is gebeurd. Of waar ik eigenlijk mee zit. Of wat diepere dingen inderdaad. Of waar ik een langere tijd mee zit. Of dat soort dingen. Het wisselt heel erg af.
Gewoon wat er in je hoofd zit eigenlijk, ja. Schrijf je op papier eruit.
Ja, exact. En eigenlijk wil ik het minst over werk schrijven. Als me iets of als iets is gebeurd met werk. Of zowel iets goeds als iets wat even moeilijk is. Dat niet. Dat heb ik liever dan in een ander boekje. Waar ik ook gewoon ideeën en dergelijke. En...
Het creatieve boekje.
Ja, een beetje zoals dat.
En waarom ben je het gaan doen?
Ik ben ook een beetje, ja, zeker in het laatste jaar bezig geweest met zoeken naar nieuwe of andere manieren om wat meer peaceful in mind gewoon te zijn. Gewoon ik weet niet, ik merk dat ik sowieso niet communicatief niet heel sterk ben als ik het gewoon over dingen, persoonlijke dingen praat. Dus ik dacht van, nou, dat ga ik opschrijven. Dat was ook nog wel een stap, want ik weet niet, ik vond dat zelfs al een soort van, oh, dan schrijf ik het op. Dat is ook heel confronterend en dergelijke, maar dat werkt eigenlijk
kan.
Wel goed. Of
is
ik het
toch
kan.
Eerst een gedachte, hè? Van, ja. Moet het mooi zijn? Moet het goed zijn?
Dat ook. Wat gaat het handschrift? Nou, dat soort dingen komen dan, dat vind ik ook heel vervelend eigenlijk, want dat is ook een heel proces. Hoe ga ik het dan precies opschrijven? Maar ik vind het al heel fijn en goed dat ik daar wel overheen ben en dat ik gewoon ik schrijf gewoon en het maakt niet uit als ik iets doorkras of niet de bladzijde perfect afmaak. Dat maakt dus nu ook helemaal niet meer uit.
Is dat deel van de oefening ook? Dat je daar dus, dat je dat overwint, dat gevoel?
Ja, 100%. Want dat is echt een overwinning ook in dat opzicht inderdaad.
Maar hoe vertaalt zich dat naar de rest van je leven eigenlijk? Van, ik kan me voorstellen dat je zoiets dan doet omdat je in je leven ook wel vaak tegenaan loopt van... Er zijn dingen waarvan ik denk, oh, het moet goed, het moet groot, het moet het beste, het moet mooi, het moet... En dat je dan denkt, nee, gewoon doen.
Ja.
Werkt dat zo? Vertaalt het zich op die manier naar de rest van je leven?
Ja, ja, ik denk dat ook, waar we het net over hadden, heel erg die balans vinden is tussen dat pragmatische en dat intuïtieve van nee, gewoon doen op gevoel. En het maakt niet uit wat de uitkomst ervan is. Ja. Want dat vind ik ook heel fijn. Dingen doen waarvan het niet uitmaakt hoe het eruit ziet, wie het ziet, wat het is. Maar enkel het doen.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. En werkt het voor je tot nu toe?
Ja. Ja, ik kijk er ook heel vaak naar uit. Naar, ja? Ja, want vaak schrijf ik dan ook in de avond en dan kijk ik al gedurende de dag uit naar het schrijven. Maar ik vind de handeling ook fijn. Ik vind schrijven überhaupt fijn. Gewoon... de handeling, het schrijven zelf, maakt niet uit wat er staat.
Wat zou dat zijn?
Ik weet niet, het brengt denk ik ook wel een bepaald soort van rust, gewoon het doen.
Ja, hè? Het is net als mijn kinderen, ze hebben de leeftijd dat ze heel veel tekenen en kleuren. Ik hoop trouwens dat niet leeftijdgebonden is, de rest van hun leven zo blijft. Maar nu doen ze het heel veel en dan ga ik er wel eens bij zitten en een beetje zo meekleuren in een kleurboek of bij een tekening. Maar dat is alleen al die invuloefening. Die beweging van je hand, het geluid dat inkt of stift of wat dan ook op papier maakt. Zo. Dat zal jij bij het schrijven met dat krassen van zo'n vulpen een beetje hebben. En dat je je gedachten echt eigenlijk eruit laat stromen op een papier. Dat is allemaal heel rustgevend, hè?
Ja, ja, dat is inderdaad heel rustig. Want het is ook best wel een ritueel. Het is niet van, oh, ik doe dat even snel tussendoor. Ik moet dan inderdaad ook wel alleen zijn. En ik doe dat of...
Aandacht.
Ja. Ik doe dat of in bed, of aan tafel, of in mijn stoel. En, ja.
Niet storen. Hoe lang ben je ermee bezig?
Het verschilt. Maar liefst niet te lang in de ochtend. Dus dat ik er max 20 minuten mee bezig ben. En in de avond dan voel ik wel meer van... Nou ja, als ik door wil schrijven, dan schrijf ik wel door. Maar ik slaap ook niet al te laat, als het kan. Dus dan eigenlijk in de avond, dan daarna, dan lees ik nog even wat en dan ga ik slapen.
Wat lees je?
Verschillende dingen. Ik weet niet, ik ben wel heel erg aangetrokken tot met zwaardere boeken op een of andere manier. Veel psychologisch zwaardere boeken. Dus dat doe ik, maar dat wissel ik dan wel af met weer iets lichters. Maar ja, in ieder geval. Ik bijvoorbeeld, ja, wat lees ik nu? Bijvoorbeeld, dit boek is een oud boek. Het heet The Man Who Mistook His Wife for a Head.
Oh, wow.
En het gaat ook onder andere ook over een man die dus zijn vrouw inderdaad voor een hoed aanzag, even. Want het zijn dus bepaalde essays van een... Het is een neuroloog, neurologic scientist, die dit schrijft. En die schrijft dan kleine essays over zijn patiënten. Die onder andere ook over Alzheimer. Dus het zijn ook best wel wat zwaardere onderwerpen. Maar op een of andere manier kan het ook wel heel geestig zijn.
Het klinkt geestig inderdaad. Ja. Alleen al dat je zo'n titel bedenkt voor een boek, heeft natuurlijk wel een vorm van humor ook.
Ja, inderdaad. Dus, nou ja, dat vind ik op een of andere... Ik weet niet, ik ben altijd wel heel erg getrokken door... door psychologisch of hoe dat allemaal in elkaar zit. En
wat wil je daarvan weten? Waarom kies jij zo'n boek?
Ik denk, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, enerzijds vind ik het ook heel vervelend, want het is helemaal niet tastbaar, zeg maar. Ik ben heel analyserend en dan probeer ik overal een soort van logica achter te vinden. Terwijl dat bijvoorbeeld bij boeken als dit of als, als deze psychische aandoeningen, zeg maar, dat daar echt helemaal geen logica achter zit. Dat ik dat ook helemaal niet zo goed... Althans, ik niet als neuroloog, dat ben ik niet. kan analyseren of kan duidelijk maken. Dus ik weet, ik vind het op een of andere manier gewoon heel interessant. Ook omdat ik best wel in hetgeen wat ik doe in het dagelijks leven... of ook in het werk wat helemaal of wat eigenlijk niet echt zichtbaar is... maar ook wel vanuit een soort van persoonlijke startpunt. Ja, vanuit daar begin... Bijvoorbeeld dat die balans vinden tussen het rationele en het emotionele, wat dan weer tot een concept kan leiden.
Ja, je bedoelt met zichtbaar is het deel van je werk dat eigenlijk niet op de catwalks of in de shops te zien
Klopt,
is.
Klopt, ja.
Al het andere werk, het meeste werk waarschijnlijk ook. Ja. De sales, de marketing, het bedrijf voeren, logistiek enzovoort enzovoort.
Ja, wat er ook bij hoort, maar is wel iets minder exciting. Hey, wat mij betreft.
Je doet die morning pages of dat journalen in de ochtend, badjas, thee en dan?
En dan, als ik me helemaal klaargemaakt heb, dan ga ik naar kantoor toe, naar mijn kantoor. Dat zit in de pijp en of ik fiets erheen. Meestal dat heb ik het liefst. Dus dan fiets ik erheen en dan eigenlijk zit ik daar met het team. En dus dat is wel echt, behalve op de donderdag. Dus vandaag op de donderdag, dan werk ik of alleen op kantoor of thuis.
Waarom doe je dat zo? Waarom heb je die donderdag daarvoor? Gewoon een dag in de week.
Ja, en ik vind het ook fijn dat het een donderdag is hoor. En niet een dinsdag. Ja, ik weet niet. Donderdag voelt wel echt... als een fijne dag, want dan moet vrijdag nog. En dan, ja, ik weet niet, ik vind het fijn om in ieder geval een dag zelf te hebben. Ook om aan eigen werk te zitten, maar ook een beetje op eigen tempo. En ook de vrijheid dat ik wel enigszins wat andere dingen daartussendoor kan doen. Niet werkgerelateerd.
Zoals een podcast opnemen.
Bijvoorbeeld, ja.
En je team werkt dan thuis ook?
Ja.
Uit hoeveel mensen bestaat je team?
Het is niet groot, maar dat vind ik top. Ik hou ook niet van, het ook eens geprobeerd, maar het zijn we nu als we met z'n allen zijn, zijn we met z'n zessen.
Nou.
Ja. Waarvan twee interns.
Ja, maar toch.
Ja.
Het is toch wel een flinke verantwoordelijkheid, hoor.
Ja, dat is ook iets wat heel spannend is of nieuw is, of in ieder geval... Wat ik ook nooit echt eerder heb gedaan of überhaupt heb geleerd. Op school of ergens anders.
Hoe je leiding moet geven aan zo'n team. Of dat mensen voor je werken.
Ja, want het is ook niet vanzelfsprekend dat je dat kan. Of dat in je zit, zo'n managementrol, zeg maar.
Nee.
Maar het zijn best wel veel rollen inderdaad die ik aanneem.
Ja.
Ja.
Hoe vind je dat?
Enerzijds... leuk of wel... Ja, enerzijds vind ik het wel inderdaad exciting om op al die vlakken in ieder geval te zijn geweest. En ik merk ook wel heel erg van, oh, dit is iets waar ik eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed in ben. En dan moet je dat eigenlijk ook ook gewoon niet gaan doen. En weet ik gewoon van, nou ja, dit inderdaad, dit vind ik wel leuk en hier wil ik me wel op richten.
Dus zo bouw je zo'n team waarschijnlijk ook, van het leidinggeven zelf lukt wel, maar er zijn ook werkzaamheden binnen dat bedrijf waar je minder goed in bent, dus daar heb je iemand voor nodig. Is dat het?
Ja, dat ook. En ik weet ook wel dat dat niet, zeg maar, het is ook gewoon wel een beetje een spel tussen het commerciële natuurlijk. Het is een merk. Maar tegelijkertijd ben ik ook een designer en zie ik mezelf eigenlijk ook wel iets meer als dat. En het liefst wat ik heb is gewoon creëren. En maakt het me eigenlijk enerzijds ook niet heel veel uit hoe dat naar buiten komt of wat men daar, wat vindt. Maar ook weer wel. Dus dat is ook een beetje een... Ja,
nou, dat lijkt me heel moeilijk aan je werk, dat mensen vinden er altijd iets van.
Ja.
Volgens mij begon dat al met de dingen waar je mee doorgebroken bent, dat ze op school dachten, en ondertussen belde New York, wil je op de Fashion Week komen?
Ja.
Dat lijkt me heel gek, hoe ga jij daarmee om? Dus dat mensen iets vinden van wat je maakt en daarmee toch ook een beetje van jou.
Ook wel leuk, want ik bedoel, tuurlijk, hetgeen wat ik creëer en wat ik maak en naar buiten breng, is ook voor men om ook vrolijk van te worden of een deel van te willen zijn. Dus dat vind ik het allerleukste eraan. Dus zolang het inderdaad positief is en blijft, ja, dan vind ik het hartstikke leuk. Maar uiteraard, ik bedoel, ja, tuurlijk, en als iemand het niet leuk vindt, ja, dan niet, zeg maar.
Maar raakt dat je?
Nou ja, nee, niet zozeer, omdat ik daar ook dan best wel afstand kan nemen. En ook wel weet van, niet dat ik hier heel temporary over denk, dat is het zeker niet. Maar ik weet wel, er is veel meer dan dit. Dit is wat ik nu doe. Maar dat is straks waarschijnlijk iets anders of iets daarnaast, wat ik ook weer ga proberen op te bouwen of iets, ja.
En... is dat ook de reden dat je relatief weinig persoonlijks deelt? Als je bijvoorbeeld jouw Instagram bekijkt, je staat er wel zelf op, ook af en toe, maar vooral heel veel van je merk.
Ja.
En niet goed of kwaad hoor, bedoel ik, maar ik zoek meer naar de reden dat het voelt een beetje alsof het ook, als je denkt, oké, dit is mijn werk, daar mogen jullie van alles van vinden, kom niet te dicht bij mij. Zo lijkt het een beetje, klopt dat?
Ja, nou nee, ik denk dat dat ook wel... ja, enigszins ook wel bewust gebeurt inderdaad. Ik heb niet zozeer de behoefte eraan. En ik denk dat dat ook meer de artist of de designer, zeg maar, in me is van, ja, ik wil gewoon creëren en dit is mijn werk en dat wil ik juist laten zien. In plaats van mijzelf. Dus dat, ik denk dat dat de voornaamste reden is. En ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook wel echt wel wat te maken heeft met dat ik gewoon niet een heel open persoon ben. En wat je al zei, een vrij introvert persoon. En dat automatisch dan al zo gaat. Dat ik niet heel veel van me laat zien en naar buiten breng.
En hoe reageren mensen daarop? Dat je dat niet doet?
Ik merk dat het nu wel wat meer opvalt. Ik bedoel, ik krijg er niet veel reacties over. Maar ik heb soms wel van, oh, ik wist niet dat je er zo uitzag. Of van oh, ik merk van, oh, je post of je plaatst veel werk. Je laat veel werk zien, maar eigenlijk niet zozeer veel van jouzelf. Bovendien is het wel mijn naam. Dus dat koppelt men natuurlijk wel gelijk aan een persoon die erachter zit. Ja. Dus dat is bij mij ook wel enigszins een tweestrijd. Want ik bedoel, het merk is ook mijn naam en dat is ook een persoon. En het is ook wel fijn om dat men weet wie daarachter zit of ja, wat daarmee wordt geassocieerd.
Nou ja, ik vind het bijzonder eigenlijk ook, omdat vooral jouw generatiegenoten juist heel erg veel bezig zijn met zichtbaarheid. En dat jij op heel veel vlakken in je leven juist dat allemaal een beetje buiten haalt. Dus op je social media, maar je hebt bijvoorbeeld ook geen WhatsApp.
Ja, nee, ik heb wel WhatsApp, maar dan zit ik gewoon...
alleen maar voor je werk?
Voornamelijk werk. Ik weet niet, ik word er gewoon een beetje kriebelig van.
Want? Ja, te veel, te
ja,
druk.
Ja, het is gewoon te druk. Ik weet het niet. Misschien is het de layout. Ik weet het niet. Maar wat ik trouwens ook me herinner is... hoe heet ze nou? Ze had een hele mooie speech tijdens de Emmys, Michaela. En dat is dan wel in het Engels, dus ik weet niet... Even kijken. Het was iets van dat nowadays... visibility equals success.
Ja, ja.
En dat men eigenlijk... Dat nu zo is, maar dat eigenlijk men helemaal niet bang moet of hoeft te zijn om gewoon eventjes te verdwijnen. Of om niet continu maar zichtbaar te zijn en online en aanwezig te zijn. En dat dus, dat je daar niet bang voor moet zijn en dat je dan even moet kijken wat daar voor moois uitkomt.
Ja, mooi.
Ja, daar ben ik het echt wel mee eens.
Ja, ja. Dat is sterk. Ja, het is inderdaad zo dat je heel erg die... Hoe meer zichtbaar je bent, hoe succesvoller, want het gaat goed. Want kijk eens, ik ben daar en ik doe dit en ik doe zus en ik ken die.
Zo vermoeiend.
Ja, alleen...
En boring.
Maar ook wel moeilijk om van los te breken, denk ik. Als je, vooral in andere stadia, kijk, jij hebt natuurlijk een soort kickstart kunnen maken. Maar ik denk dat heel veel creatieven, of nou schrijvers zijn, kunstenaars, ontwerpers, ook wel denken van als ik zichtbaar ben, heb ik meer marketing, kan ik meer genereren. Mensen vinden het ook fijn om die persoonlijke kant te zien. Het lijkt me best wel moeilijk om er echt voor te kiezen. Ja, maar ik ga dat gewoon niet doen. Ik speel dat spel niet mee. Past wel bij je om dat te doen trouwens, om dat niet mee te spelen.
Het is alleen, en daar komt het rationele dan soms weer, dan weet ik niet. Het is eigenlijk ook niet heel slim, want ik bedoel dit, dat is het platform, social media of bijvoorbeeld dan Instagram, is het platform nu dan om je werk te laten zien.
Deze aflevering van Over Routines wordt mogelijk gemaakt door Squarespace. Een veelzijdig platform dat je helpt bij het bouwen en beheren van je eigen website. Met Squarespace kun je een platform bouwen om je producten of diensten te verkopen of je creatieve werk te delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort 3 handige functies van het platform. Je kan je website helemaal zelf vormgeven met het eenvoudige ontwerpsysteem. Na publicatie is je pagina goed vindbaar door de ingebouwde SEO-tool. En mocht je hulp nodig hebben, dan biedt Squarespace webinars aan om te leren hoe je effectief je eigen websites opzet en vertrouwd raakt met alle functies. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code OVERROUTINES en dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
En om het naar buiten te brengen. En dat is een heel krachtig platform. En ik bedoel, ik heb daar ook een beetje een haat-liefde verhouding mee. Want het is natuurlijk wel, het heeft heel erg geholpen die jaren geleden van de switch tussen, wat is het, student naar in één keer een independent designer en met Adidas. Dat is het grotendeels, heeft ja social media daar heel erg veel mee geholpen.
Maar wat zijn
geholpen.
Jouw afwegingen voor socials? Dat je dus, je bent je daarvan bewust dat het heel erg kan helpen en dat het veel kan doen. Toch kies je ervoor dat anders te doen. Wat zijn je afwegingen daarbij?
Ik vind het een beetje vermoeiend ook gewoon. Ik bedoel, ik denk dat hetzelfde is als met het schrijven. Het moet perfect. Ik wil gewoon mijn werk laten zien, maar dat moet allemaal in het kader van die app. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik het... ik vind het leuk om te laten zien wat ik heb gemaakt en wat we doen en dat. Maar als het er dan helemaal op staat, denk ik van ja, zo, hè. Nou, oké, weg dat ding. Dan denk ik van ja, wat maakt het nou eigenlijk uit? Ik bedoel, ja.
Maar je zegt weg dat ding, hè? Dus is dat hoe jij ook met je telefoon omgaat? Van even praktisch gebruiken en snel weer weg?
Ja, het is, ja, dat zeker. Ik heb ook, ik heb altijd al, ik heb downtime aanstaan. Dus even kijken, vanaf 9 uur 's avonds gaat alles uit. En om 8 uur 's ochtends gaat alles pas weer aan.
Want wat is dat ook alweer precies, die downtime? Dat is die app, die geeft dan ook een notificatie als iemand je iets stuurt of belt, toch?
Nou, nee, helemaal niet. Dan is het gewoon alles uit. Maar behalve men kan me wel
dus
bellen.
Als ik je zou bellen, dan krijg je toch ook een bericht van, hey, downtime, ja. Niet bereikbaar.
Ja, inderdaad. En bij alle apps, die sluiten zich gewoon af. Dus daar kan je op klikken, maar dan moet je wel... Ja, zo confronterend staat het, weet je het zeker, zeg maar, als het ware. Maar dan krijg je ook geen notificaties binnen.
En waarom heb je dat gedaan? Die downtime, de downtime erop gezet?
Ik denk dat het in eerste instantie ook heel erg begon met de continu nog maar mailtjes binnenkrijgen of berichtjes en notificaties. Dat ik dacht van nee, dat wil ik helemaal niet. En ook mede doordat ik dan inderdaad echt helemaal afgesloten, dus wel even wil schrijven of wat wil lezen. Dus dat me dan ook gewoon niet afleidt. En ik vind het idee ook gewoon fijn van oké, nu ben ik dus even weg. Ja. Nu ben ik er even niet. Ja.
Eigenlijk heel normaal, hè?
Eigenlijk heel normaal, maar ook weer niet dus nu. Nee, dat is dus heel meer. Wicked. Nee. Ja.
Ja. Heb je vaste blokken bijvoorbeeld waarop je je mail controleert, verstuurt?
Nee, eigenlijk niet. Ik probeer wel bijvoorbeeld dan in de week op de maandag veel administratie te doen. Maar ik heb wel, ja, ik heb elke dag zeker weten een planning met mijn hele to-do-list. Wat ik ook wel nu de laatste tijd heb, is van, ik moet die to-do-list wel realistisch maken. Want voorheen dacht ik van, plop, dan doe ik alles erin. En dan werd ik daar ook een beetje verdrietig van aan het eind van de dag. Want dan heb ik nog niet eens een vierde daarvan afgetikt.
Hij wordt alleen maar langer.
En dat, maar nee, dat wordt alleen maar langer, dus dat is niet fijn. Dus nu probeer ik ze echt zo realistisch mogelijk te maken en dat het ook gewoon
hoe doe je
fijn
dat?
Voelt.
Hoe zorg je ervoor dat daar alleen dingen opkomen die echt moeten of echt die je echt wil?
Ja, dat is inderdaad prioriteiten stellen en waar ik soms inderdaad ook nog wel last mee. Ja, wat ik wel lastig kan vinden soms in terms of altijd de wat nadere dingen of de dingen die gewoon even moeten, ja. Die komen altijd bovenaan. En dan denk ik van, en daarna ga ik het leuke doen of dan ga ik ideeën bedenken. Want ja, dat is, om heel eerlijk te zijn, gewoon de laatste tijd, dat komt niet heel vaak voor. Alles is heel erg op deadline van oké, nu moet er een idee. Nou, dan heb ik daar 3 dagen voor. En eigenlijk werkt dat niet voor mij. Vind ik in ieder geval niet heel relaxed. Dus dus ik moet wel een beetje een balans ook vinden dan tussen oké, dingen die echt moeten, maar ook een blok nemen
dingen
voor
wil.
Dingen die ik wil. En dan komen die andere dingen, die moeten komen morgen dan wel. Dus dat is inderdaad iets waar ik nog steeds eigenlijk wel een beetje mee.
Ja, maar dat is echt herkenbaar hoor. Ik denk dat het voor, ik had het zeker ook, en ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, dat je die lijsten maak je met dingen, dat moet ik niet vergeten, dit moet.
Ja.
En als je niet uitkijkt, ben je de hele dag aan het handelen op andermans agenda ook vooral. En vergeet je inderdaad de dingen voor je eigen ontwikkeling. Of die, zoals die dat schrijven in de ochtend en het lezen 's avonds en zo. Dat zijn dingen. Of even naar de kinderboerderij met je koffie. Dat zijn hele belangrijke dingen. Maar die schieten er natuurlijk het eerst bij in als ze niet op die lijst staan. Dus
ja.
Ik heb ook mezelf eigenlijk aangeleerd op een gegeven moment om een evenwicht in die lijst aan te brengen tussen dingen die ik wil doen en dingen die ik echt moet doen. En te zorgen dat het de moet nooit langer is dan de ik wil.
Ja, en dat moet, dat is ook iets waar ik ook het een en ander over heb gelezen. Van benoem dingen niet als wat moet. Maar ja, dat doe ik toch. Want bepaalde dingen
maar
moeten.
Maar maak er wat
gewoon.
Mag van.
Ja, inderdaad. Ja. Maak, maar dat vind ik daar ben
vandaag
ik soms dan weer net iets te nuchter voor. Ja, wat nou mag. Het moet nu gewoon gebeuren.
Ja, dat zit in de Amerikaanse zelfontwikkeling hoek heel erg. Hè, van, I gotta, I have to, I change it to, I can.
Exact,
I may.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het een hele mooie gedachte, maar ik vind het ook lastig.
Ja,
het
is ook. Het
ik
is
moet
ook
nog even,
niet makkelijk,
ja, dat is toch.
Makkelijk.
En tegelijkertijd werkt het wel zo dat als dat een ander woord is in je hoofd, ik mag vandaag mijn belastingaangifte doen.
Yay.
Ja, het is een stretch, maar ik denk wel dat het zo werkt. Dat je taal is natuurlijk wel heel betekenisvol daarin. Dat je dat beïnvloedt je hoofd en je energie wel heel erg.
Ja.
En als je de hele dag bezig bent met ik moet dit nog en ik moet dat nog, dan raak je ook vast.
Klopt.
Het lijkt me in een creatief beroep al helemaal lastig.
Ja. Ja, dat denk ik zeker ook.
We zitten in je dag en ik zie de hele tijd achter Justin, mijn collega, zie ik allemaal yogamatjes en foam rollers. En er zit ergens in jouw dag zit een yoga of sportmobiliteit. Wat doe je?
Af en toe. Mag wel iets meer.
Niet elke dag?
Nee,
want nee, dat is geen goed of slecht. Hè?
Nee.
Ho, ho.
Maar dat probeer ik inderdaad wel. En,
wat doe je dan?
Eigenlijk was het ook voor het schrijven, was mijn routine van, ik ga mijn ochtendoefeningen doen en even rollen. Maar toen kwam ik op het schrijven en toen voelde ik me ook een beetje van, oh, nu is het schrijven gekomen, nu laat ik dat nu achter. Oh, dat is echt, maar ik kan gewoon niet, die twee dingen, nou, het kan allemaal wel, maar dat moet ik nog even erin vormen.
Ja, ik bedoel, als je al om 6 uur opstaat, heb je een blokje om dingen te doen, maar je kan niet uren de tijd. Maar dus, dat rollen, dat is dan met de foam roller.
Ja, dat vind ik top.
Een soort
van
eigen massage is het eigenlijk, hè, bijna.
Ja, ik neem ook wel vrij, nu echt sinds kort dan weer na COVID ook massages. En ik vind die foamroller gewoon heel fijn.
Mooi,
na die oefeningen doe ik dat. En dat duurt ook wel inderdaad even. Dat hou ik dan ook even aan en dat voelt gewoon goed.
En de oefeningen zijn yoga oefeningen dan?
Ja, dat is ook continu gewoon hetzelfde en dat duurt ook niet lang. Dat is ook
een soort
echt
flow.
Ja, inderdaad, dat gaat in één stuk door gewoon. Ja.
En hoe lang is die flow ongeveer?
Nou, dat is echt 10 minuten maar. Ja, vrij kort.
Rent er iemand door je trappenhuis?
Ik denk dat ze boven bezig zijn.
Oh, nee, dat maakt niet uit hoor, dat niet. Ik denk, je moet het altijd benoemen. Maar je kent je lichaam goed en je hebt hoog geturnd, hè?
Toen kende ik mijn lichaam wat beter.
Ja. Beter dan nu. Want hoe oud was je toen?
Ik heb zeker 10 jaar, 12 jaar. Nee, ja, tot mijn 16e. Ik heb heel lang geturnd, inderdaad.
En echt in de top, toch?
Wel hoog, inderdaad. Ja, geen Olympische Spelen, maar wel hoog, zeker. Ja, en dat vond ik geweldig. Dat vond ik echt heel leuk. Dat is ook een en al routine, trouwens.
Wat vond je daar leuk aan?
De sport zelf. Het is zowel fysiek als mentaal een hele veel eisende sport wel. Dat vind ik er wel heel mooi aan. En buiten de bewegingen en dergelijke vind ik ook gewoon heel, heel nice. Maar het heeft mij, omdat ik er ook op vrij jonge leeftijd op ben gegaan, heeft het me ook wel heel veel geleerd. In doorzettingsvermogen uiteraard en in angst en dat soort dingen. Ik merkte ook van, ik ben natuurlijk rond mijn 16e gestopt, onder andere doordat ik naar school ging. Maar ook dat mijn lichaam even niet meer wilde.
Ja.
Maar ook omdat ik dus bang werd van bepaalde oefeningen die ik deed.
Om te vallen.
Toen dacht ik van, en als dat het moment is, althans ik merkte dat moment van, dan gaat het niet meer. Er was gewoon een bepaald moment dat ik bang werd van de oefeningen die ik deed. Achterwaarts iets op de balk of op de brug. En dat ik dacht van, nou, dan kan je echt wel goed vallen. Waarom doe ik dit? Het is niet heel best. Maar daarvoor heb ik dat nooit gehad. En eigenlijk viel ik ook amper of nooit heel heftig. Terwijl je wel natuurlijk bepaalde bewegingen en oefeningen deed die wel.
Maar hoe denk je dat ineens kwam?
Ik weet het niet. Ik denk dat... ik bedoel, ik was alsnog natuurlijk heel jong. Maar misschien heeft dat wel iets te maken met van een bepaald beseffen. Of een deel van ouder worden of opgroeien in ieder geval. En het, ik weet niet, op een of andere manier. Het ook het rationaliseren van dingen die je doet.
Ja, ja, ik denk dat heel vaak...
Ik kan het niet echt mijn vinger opleggen hoe dat dan wel is gekomen, maar...
Kinderen klimmen in alles, rollen, springen, duikelen. Ze zijn totaal niet bang om te vallen.
Nee.
En hoe ouder je wordt, hoe bewuster je wordt van...
Ja, dat is het echt.
Mogelijke pijn of gevaar. Dat gaat je beperken, hè? Terwijl ik denk dat sport ook juist zo'n mooie metafoor is eigenlijk voor het overwinnen van die angsten elke keer weer. Dat je dat in sport en spel leert doen, dat vertaalt zich ook naar je karakter. Dus ik leer elke dag weer iets te overwinnen en niet bang te zijn in kleine dingetjes. Dat ook weer in het groot ook zo werkt.
Ja, ik denk dat de hele turnperiode ook heel aantoonbaar is voor hoe ik nu omga met...
Ja.
Ja, met of hoe ik zeg, mijn manier van werken of hoe ik omga met dingen inderdaad op werkgebied.
En angsten, is dat een thema?
Angsten.
Ben je wel eens bang voor dingen?
Als ik niet zo goed weet hoe ik... Ja, als ik word ik kan best wel, om heel erg te zijn, ik kan best wel snel een soort van boos worden en bang. Maar dat is puur naar mezelf toe als ik iets niet volledig begrijp. En voornamelijk eigenlijk alleen maar op gebied van werk. Als er iets is van dat, als iets me niet lukt of ik begrijp iets niet, dan kan ik, dat kan me heel erg frustreren. En dan denk ik daarna ook wel van, nou ja, ja, je hoeft ook niet alles te kunnen of te begrijpen in ieder geval of meteen. Ik bedoel, dat kan je ook leren. Of als je dat niet eens wil, het hoeft ook niet. Ik bedoel, ik merk gewoon heel erg dat ik daar best gefrustreerd van kan raken.
Maar je zet volgens mij heel veel druk op jezelf, of niet?
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, altijd zo alles bij elkaar een beetje pak van dat je dat stress zo in je lichaam schiet. En dat je, er wordt veel van je verwacht natuurlijk als je al heel vroeg heel succesvol bent. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik denk dat dat inderdaad ook zeker een topic is van gewoon de weg hier naartoe. Dan heb je natuurlijk een bepaalde... men heeft een bepaalde verwachting ook. En dat wil ik, en voor de ander, maar ook zeker voor mezelf, soort van hoog houden. Ik denk dat in het onderbewuste heel erg meespeelt. Dat ik dan ook soort van angstig en wat boos kan worden als ik iets niet volledig weet of begrijp. En het dus niet kan, als het ware. Terwijl ik het liefst heb dat ik overal de kennis van heb en alles kan. Maar zo zit het ook niet in elkaar. En daarom is denk ik ook gewoon het hele gegeven van wat ik al zei. Van ik vind het meest waardevolle eraan dat ik al deze kennis verga. Ik denk dat een hele... Dat ik dat heel belangrijk vind. Of in ieder geval waardevol en ook gewoon nice vind. Om dat allemaal mee te krijgen en gezien te hebben.
Want wanneer is voor jou wanneer heb jij het gevoel, ja, nu klopt het. Hoe ik bezig ben, hoe ik werk, hoe ik leef, zo is het goed.
Ja. Nu nog niet in ieder geval.
Nee?
Nee, dat nog niet. Ik denk dat ben ik ook heel erg zoekende hoor. Ik bedoel, het is ook iets van de laatste, nou ja, eigenlijk zeker vanaf begin 2020 al. Dat ik wel steeds meer ben gaan denken van het werk, of in ieder geval het merk en wat ik doe, is wat ik doe. En het wordt ook heel erg gezien als wat ik ben.
Ja.
Maar dat, toch zijn dat wel twee verschillende dingen van elkaar. En is er ook een bepaalde, is er ook zelfontwikkeling natuurlijk. En als dat alleen maar wordt gevoed door werk, dan denk ik niet dat goed is. Of dat ik me daar, dat ik daar voldoening uit haal. Of dan geheel ontwikkeld voel.
En je zegt vanaf 2020, komt het ook door die hele COVID-periode, dat je meer nog met die reflectie bezig was. Waar sta ik? Wat doe ik? Wie ben ik?
Ja, nee, zeker. Ja, dat denk ik wel hoor. Ik denk dat voor heel veel mensen ook een periode is geweest.
Nou,
waarbij, ja, dus dat heeft voor mij ook wel een beetje... dat ik zag van, oh, ik zit heel erg in een bepaalde bubbel. Wat eigenlijk te dangerous is om daar te lang in te blijven. Als en eigenlijk doe ik dingen die ik niet allemaal heel erg leuk vind.
In die mode-industrie bedoel je, de mechanismen daar, de regels, ja, de normen.
En waarbij ik ook heel erg eigenlijk besefte en merkte van, hey, ik sta zelf op een of andere manier stil in zelfontwikkeling. En dat ik dus die twee, het werk en dus het persoonlijke leven, eigenlijk meer los van elkaar moet zien. En dat ik ook heel erg merk van, nou, het werk moet niet bepalen waar ik straks woon, waar ik zo ben.
Dat
moet eigenlijk,
hè,
andersom zijn eer.
Want dat is, ja, denk voor inderdaad voor heel veel mensen die vraag geweest in die periode. Dat je nadenkt over, doe ik eigenlijk wat ik wil doen? Doe ik het hoe ik het wil doen? Sta ik waar ik sta? Ben ik daar blij om? En dat ik denk dat heel veel mensen dat gevoel hebben van dat je werk een beetje bepaalt hoe de rest van je leven en hoe je zelf bent.
Terwijl dat helemaal niet logisch is.
Eigenlijk
nee,
wel, hè?
Ja.
Ja. Maar hoe breek je daaruit?
Ik denk, ik probeer ook heel erg te denken en na te gaan van, ik bedoel, hetgene wat ik doe, it happened to be mijn naam. Op zich kan ik alles doen.
We hebben wel een goede naam voor een modemerk. Dat moet je ook wel toegeven.
Nou ja, in ieder geval op zich kan ik alles doen, als het ware. Ja. Wat ik wil. Ik bedoel, ja.
Het klinkt, het gaat nu zo'n meme rond op Instagram van een jonge Amerikaan. Die is nu 37 en die is al commando of Navy SEAL is die geweest. Hij is een Harvard dokter geweest en hij is nu astronaut bij NASA.
Stop.
Ja. En iemand zei toen, oh man, het ergste lijkt me dat mijn moeder bevriend raakt met zijn moeder. Ja. En het daarom, hoe gaat het met jouw zoon? Nou. Ja. Maar dat klinkt een beetje alsof jij ook zo van, je bent heel succesvol in wat je doet qua erkenning en waardering. Dat je heel erg de behoefte hebt om ook los daarvan te staan.
Ja. Ja, dat denk ik. En in ieder geval. Want je groeit. Je groeit inderdaad ook. Dat vind ik ook wel een soort van iets interessants. Waar ik het een tijdje geleden met vriendinnen over had. Van wanneer weet je nou wie je echt bent? Ja, het klinkt echt heel filosofisch. Maar ja, ik bedoel, waarschijnlijk moeilijk. Op je 18e dacht je van, nou ja, dit ben ik. Zo ben ik. Maar nee. En ik weet ook niet of dat nou altijd verandert nog. Of, nou ja, tuurlijk heb je bepaalde waardes. Maar ik weet het niet.
Nee, dit is heel moeilijk, ja. Want ik denk dat bijna niemand een soort definitie heeft. Zoals Superman bijvoorbeeld misschien wel zou kunnen hebben van, nou, ik ben die man die af en toe een mantel omdoet en de wereld redt.
Ja.
Maar dan nog, dat is natuurlijk heel lastig. Alleen denk wel dat dingen die jij doet, zoals dat journalen en stilte opzoeken en eigen momenten, dat wel is wat helpt te begrijpen wie je bent en waar je staat. Weet je wel, dat wel de...
Ja, en dat leert me, merk ik ook wel steeds veel meer van waar ik sta en wat ik doe en of in ieder geval wie ik ben. En ook heel erg waarom ik op welke manier ik met dingen omga en waarom ik op die manier reageer en handel. Dus ik bedoel, ik ben sowieso heel analyserend, betreft alles, maar ook heel erg betreft mezelf. En dat vind ik soms ook vrij vermoeiend. Ik weet ook niet of dat nou juist iets goeds is of iets te ver gaat.
Want ben je trots op jezelf? Durf je dat te zeggen?
Soms. Sommige dingen wel, denk ik, ja. Jawel.
En maar in die zelfanalyse, waar zit hem dat nog meer in?
Ik denk gewoon puur om meer, een soort van meer te willen begrijpen of meer ergens een vinger op te leggen. Want ik merk het gewoon, sommige dingen zijn gewoon vaag. Sommige dingen doe je gewoon omdat het zo is. En toch wil ik overal eigenlijk een logica achter vinden. Of in ieder geval het rationaliseren heel erg. En dat hoeft eigenlijk ook soms niet. Maar ik merk dat ik dat tijdens dat schrijven heel erg aan het doen ben. En wat ik dan denk van, nee, oké, het maakt helemaal niet uit. Gewoon door. Het maakt niet uit waarom.
Het is een beetje wat ze over meditatie vaak zeggen. Dat als het fijn is of goed gaat, dat het is een beetje zoals de wolken. Dus de wolken die drijven gewoon voorbij. En je gedachten zijn dat ook. Er gaat een gedachte in je hoofd en daar hoef je niks mee te doen. Die gaat ook weer weg. En gewoon even signaleren en laten gaan. Ik denk dat voor heel veel dingen heel belangrijk is. Dat je niet gaat overanalyseren hoe die wolk precies blijft staan. Vasthouden.
Ja.
Ik moet er iets mee.
Ja.
Dat hoeft helemaal niet. Nee. 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 Om je dag af te ronden. Want er zaten die routine die je er graag weer in wil hebben van de beweging en het rollen, die hebben we. Hoe laat ga je naar bed?
Ik zou graag, en dat lukt eigenlijk ook wel vaak, want ik heb ook die Sleep Cycle app en dan slaap ik het liefst van 10 tot 6. Dus om 10 uur wil ik eigenlijk echt slapen.
Zo, en hoe laat ga je dan liggen?
Nou, als ik nog al het een en ander allemaal wil doen, als het me lukt, dan wil ik zeker wel rond tussen 9 en half 10 in bed liggen. Maar dit lukt af en toe. En soms, maar in ieder geval, het gebeurt zelden dat ik pas om na 12 uur slaap. Echt niet. Maar dat ik weet niet, mijn lichaam, dat kan het ook niet op het moment. Het is gewoon die denkt van, nou, wat ben je nou aan het doen? Ga naar bed alsjeblieft.
En die Sleep Cycle app, die geeft eigenlijk precies aan en meet die ook je slaap van diepe slaap, remslaap.
Ja, ja, inderdaad. Dat ook, want ik weet niet in hoeverre ik nou precies of dat nou klopt, maar ik bedoel, ik denk het wel. Het is nog wel heel erg fluctueert.
Ja, maar het zijn ook cycli, hè, dat slaap.
Ja.
Van vast naar even iets minder.
Ja.
Ja. En dan lig je dus, nou, je ligt zo, ik denk wel 9 uur in bed, waarvan je er hopelijk 8 slaapt.
Ja.
En doe jij nog andere dingen om in slaap te komen?
Nee, op het moment, nee. Het is dan inderdaad het schrijven en het lezen waar ik al rustig van word. Oh, en mijn telefoon, die ligt sowieso al weg. Dus vaak ben ik al moe genoeg. En dit is wel echt, dit is iets van de laatste maanden dat het me dit ook zo lukt. En dat ik dus ook zodanig vroeg wil slapen en kan en ga slapen. Maar dat lukt eigenlijk wel. En dan slaap ik gewoon en dat gaat vrij goed.
Ik heb bij veel dingen bij jou het gevoel, want je hebt dan die downtime app, je hebt die sleep cycle app, je bent dat journalen gaan doen. Was het je te veel, jouw leven?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, ja, omdat het zoveel verschillende rollen zijn en ook niet echt het overzicht daarover meer kon zien. En niet zeker weet van, nou, ik denk dat het net iets anders mag. Dat ik wel iets anders erin wil doen. Of,
je werd misschien wel een beetje te veel geleefd door de deadlines en de verwachtingen.
Ja, en daarom dus ook. Ik zag gewoon en ik merkte gewoon van, nou, er mag echt wel wat meer tijd voor mezelf. En dat is een heel, best een lang proces geweest. Van, het is een beetje zo van, nou, het is ook heel erg de cultuur van mijn vader en taboes echt tijd voor jezelf, kom.
Hard werken, door.
Ja, inderdaad. Dus dat heb ik zelf ook tegenover mezelf gehad. Van, ik kan wel gaan schrijven en weet ik niet wat meer tijd voor mezelf nemen. Maar ik kan net zo goed nu even dit nog afmaken, dan heb ik dat morgen niet. Maar dan komt er morgen heus wel weer wat anders waarbij ik weer hetzelfde denk.
Zoals je in de schoolvakantie gewoon nog even een extra collectie ging maken naar je grote succes. Ja,
onder andere, ik dacht dat leek me een goed idee. Was op zich ook een goed idee, maar...
Maar er zit zo'n mooie tweestrijd in jou, die denk ik heel herkenbaar is voor veel mensen en die ik zeker zelf ook herken. Dat je, het is lekker om te werken, het is leuk om te werken en je zet van nature misschien best wel veel druk op jezelf en tegelijkertijd voel je die behoefte aan de andere kant.
Dat is echt
downtime,
iets van de laatste tijd,
rust.
Ja.
Er moet een evenwicht zijn, hè?
Ja, dat heb ik heel erg gemerkt en ook gewoon besef de laatste periode van, nou ja, dat is iets heel, dat is iets wat logisch is eigenlijk. Dat moet wel, dat is iets human. Anders lukt het niet. Anders merkte ik ook van anders, dan gaat het niet.
Als jij teruggaat naar dat meisje van zo rond de 14, dat dacht ik ga die modewereld bestormen. Ik ga me straks inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja. Is die wereld wat zij verwachten?
Wat zij als jonge meiden verwachten.
Wat jij verwachtte toen je 14, 15 was?
Oh, wat ik verwachtte? Nee, dat niet. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, het leek me... Ik vond het creëren, ik vind het creëren gewoon leuk. Ik vond dat toen leuk en ik vond het leuk om dan met wat ik maakte op die jonge leeftijd, niet om daar een heel businessplan aan te hangen, maar wel op een of andere manier naar buiten te brengen en als een bijbaantje in plaats van vakken vullen en dergelijke. Dat vond ik leuk om te doen. Maar ik heb wel altijd wel het gevoel gehad van, oh ja, ik hoef niet, wat ik al zei, in die hele mode-industrie daar in het midden te staan. Het is gewoon, dat krijg je gewoon mee. Ik bedoel, als je in de mode zit, dan ga je automatisch, kom je dan in de industrie terecht. Maar ja, het is iets niet waar ik heel blij van word ook. En dat is denk ik ook mede waarom ik merk van, nou, één voet erin, één voet eruit. Er zijn ook wel andere dingen waar mijn hart ligt, of in ieder geval wat ik graag wil doen. Alleen dit is wel natuurlijk main thing wat ik nu doe en mijn creaties in uit.
En het is lekker zoeken natuurlijk op het moment dat je iets hebt wat goed gaat en wat...
Ja, en natuurlijk, ik bedoel, en vervolgens wel natuurlijk naar de modeschool. En toen kwam Adidas en dat zijn ook twee heel verschillende... Ik bedoel, Adidas, dat die samenwerking heeft mij gewoon heel veel geleerd hoe het er eigenlijk echt aan toe ging in de modewereld. Of in ieder geval in de industrie. Op school was dat net iets anders, was dat meer één kledingstuk maken en that's it. Terwijl dat eigenlijk dan nu in de industrie helemaal niet het geval is. Er zitten zoveel meer takken aan. En
je doet veel om rust te creëren in je hoofd.
Ja, ja ik merk dat ik daar heel erg behoefte aan heb. En dat dat ook heel erg wel goed doet. Dus daarom wil ik daar ook wel mee doorgaan. En ben ik ook wel zoekende naar van oké, wat kan dat nog meer zijn? En hoe kan ik nog meer rust in mijn hoofd krijgen?
Ja, het is... Interessant vind ik dat iemand van jouw leeftijd, waar je normaal je leeftijdgenoten juist heel erg nog aan het opbranden zijn en gaan, doen, veel. Het lijkt soms alsof jouw leven een hele harde duw heeft gekregen vooruit.
Ja, en dat ik denk van, nou dat was, nu kan ik, ja, ja. Dat heb ik dan gehad.
Ja,
ja. Ja, zo voel ik het ook eigenlijk ook best wel. Ik bedoel...
Nu ben je weer zelf aan het roer.
Ja, het is gewoon aan één stuk doorgegaan toen de tijd... Een beetje in een sneltreinvaart gewoon. In een aantal jaartjes. Dus dan voel ik nu wel van, nou, dat mag wel anders. Want anders brand ik ook op. En dat wil ik ook niet.
Gaat niet gebeuren, toch?
Nee. Nee. Moet niet gebeuren.
Dankjewel.
Dankjewel. We praten over routines.
Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl, onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.